De schriftlezing is Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met vers 53. Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met 53.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij ulieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat ze een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk, dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, en zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Slaan we artikel 26 op van de enige voorbereiding van Christus. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, de welke hierom mens is geworden, verenigde de samen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven, tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. De welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft. Aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders, en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heilige onteert in plaats van die te eren, doen hetgeen zij nooit gedaan, nog begeerd hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn. Want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom, de apostel, willende deze zotte vrees of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broeder in alles gelijk is geworden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid van het geloof. Insgelijks, Christus heeft ons onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, als wij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer, terwijl Christus zelf deze uitspraak doet? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God belieft heeft ons zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed van de Heere geleerd zijn. Verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam ons zal gegeven worden.
Gods woord wordt vanmorgen bediend vanuit Lucas 24 en daarvan vers 50 en 51. We lezen deze beide versen voorafgaand aan de prediking. Lucas 24, vers 50 en 51. En Jezus leidde hem buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Leven onder Jezus' handen. Dat is het thema voor de prediking. Leven onder Jezus' handen. Drie lijnen vanuit de tekst. We letten allereerst op doorboorde handen. Vervolgens op zegenende handen. En tenslotte op Jezus' handen. Dus doorboorde, zegenende en Jezus' handen. Dat zijn de drie lijnen in de prediking. Als wij in het Nieuwe Testament gemeente alleen maar het evangelie van Lucas zouden hebben gehad en verder de brieven, dan zouden we niet beter weten dan dat tussen Pasen en Hemelvaart maar één dag ligt. Tenminste, zo lees ik hoofdstuk 24 van het Lucas evangelie. Het hoofdstuk zet in met de woorden dat op de eerste dag van de pas begonnen week een aantal vrouwen op weg gaan naar de hof van Jozef en Arimathea om daar voor de laatste keer het lichaam van de Heere Jezus te zalven, te balsemen. Ze komen daaraan en worden opgewacht door hemelboden die hen toeroepen: hij is hier niet, hij is opgestaan, zie de plaats waar de Heere heeft gelegen. En verward en verblijd keren ze dan terug naar Jeruzalem op zoek naar de discipelen. En als ze bij hen binnenvallen met die blijde boodschap: de Heer is opgestaan, we hebben het gehoord van de hemelboden, de engelen hebben het ons verteld en ze hebben ons ook bij de hand genomen en gegidst door het open graf. We hebben het met onze eigen ogen kunnen zien dat hij er inderdaad niet meer is. En we geloven het woord van de engel dat hij is opgestaan. Snelle Jezus' discipelen direct ook naar het graf om zichzelf ervan te overtuigen. Petrus en Johannes gaan voorop. En inderdaad, ze constateren hetzelfde. Het graf is leeg. Lucas vermeldt niet dat Jezus aan de discipelen verschenen is. Dan alleen onderweg naar Emmaus. Aan het einde van de dag, zo vermeldt Lucas, zijn er twee van Jezus' discipelen die vol vragen en vol verwarring terugkeren naar huis. Het heeft voor hun ook eigenlijk geen zin meer om Jeruzalem te blijven. Alles is voorbij. De hoop is de bodem ingeslagen. Dat wat zo mooi leek te beginnen, eindigt in één grote teleurstelling. En vol vragen, verwarring en ik denk ook verdriet. Ze hadden zo heel anders verwacht en gehoopt, keren ze terug naar huis. En terwijl ze met hun die vragen en verwarring delen, zonder dat ze op een antwoord terechtkomen, voegt zich één in hun midden en deze gids brengt hen thuis. Dat doet God trouwens altijd. Mensen thuis brengen. Thuis bij hem. Zo ook deze twee Emmausgangers. Ze worden door deze gids gegidst naar hun eigen huisje in Emmaus. En ze dwingen hen om binnen te komen, om aan tafel plaats te nemen. En als deze man dan de leiding neemt, alsof hij de eigenaar van het huis is, en zij te gast bij hem zijn, gaat hij aan de kop van de tafel zitten als de gastheer en breekt voor hun ogen het brood. En terwijl die handen breken, worden hun ogen geopend en zien ze door de littekens de betekenis van het gebroken brood. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En ze zijn thuis. Thuis bij God. Jezus zien ze niet meer. Maar de Heere Jezus, de opgestane Kyrios, wel. Om Jezus te zien heb je deze ogen nodig. Om de Heere Jezus te zien heb je de ogen van het geloof nodig. Vol blijdschap keren ze terug naar huis, naar Jeruzalem. En terwijl ze binnenvallen bij de discipelen vanuit de veronderstelling dat ze belangrijk nieuws hebben te vertellen. Ze kunnen het zich ook niet inhouden door te vertellen, we hebben hem gezien. Voor onze ogen zat hij en het brak het brood en onze ogen werden geopend. Wordt hun blijde boodschap al begroet door vreugde van de discipelen. Die het ook niet langer meer voor zichzelf kunnen houden en het ook moeten geloven. En terwijl ze zo met elkaar de vreugde delen, zo verhaalt Lucas, staat opeens Jezus in hun midden. En hij spreekt de woorden, vrede zij u. En dan slaat de blijdschap in één keer om in verwarring en verbijstering, verslagenheid. Ze denken, dit kan niet waar zijn. Een geest, een verschijning. We hebben niemand horen kloppen. De deur werd niet geopend. Opeens staat hij daar in hun midden, met een waarachtig lichaam. Jezus ziet hun verbazing, zo vertelt de evangelist. En u moet zich dat maar gewoon heel concreet voorstellen. Hij schuift een stoel naar achteren, gaat daarop zitten, kijkt de discipelen aan en vraagt om wat eten. Geef maar een bordje eten. Graag ook wat drinken. En voor hun ogen, gewoon een stukje honingraad, wat koeken, pakt het met zijn hand, eet het op. Drinkt, zet zijn beker neer, schuift zijn bord opzij, steekt zijn handen uit en zegt, nou raak hem maar aan. Schuift zijn stoel iets naar achteren, zo vertelt evangelist Lucas, steekt zijn been uit, betast mijn voeten maar. Dan kun je jezelf ervan overtuigen met je eigen handen dat ik het ben. Het gebeurt 's nachts, aldus Lucas in hoofdstuk 24. En vroeg in diezelfde morgen, van diezelfde dag, trekt Jezus met zijn discipelen het huis uit, gaat Jeruzalem uit, beklimt de Olijfberg. En tussen Betanië en Jeruzalem in wordt hij opgenomen voor hun ogen. 2 dagen. Pasen en direct daarna Hemelvaart. Nou, nu begrijpt u denk ik ook mijn opmerking. Als we alleen de evangelist Lucas zouden hebben, dan zouden we geen tweede paasdag hebben gehad. Maar op eerste paasdag Pasen en wat wij nu tweede paasdag noemen, Hemelvaart. Waarom vertelt Lucas het zo? Weet hij trouwens niet beter? Weet hij niet van die verschijning aan Maria Magdalena? Weet hij niet van de verschijning van Jezus aan het meer van Galilea? Weet hij niet van dat gesprek dat Jezus onder vier ogen voert met Petrus? Hij weet toch ook wat Paulus later verhaalt in 1 Korinthe 15, dat de Heer Jezus op enig moment aan meer dan 500 van zijn discipelen is verschenen. Hij weet het. Sterker nog, hij weet ook dat tussen Pasen de opstanding en de hemelvaart 40 dagen liggen. Vandaar dat wij vandaag samenkomen op de 40ste dag na Paas. Dankzij Lucas doen we dat. Hij vertelt het in Handelingen 1, waar hij opnieuw de hemelvaart verhaalt. En vertelt dat de Heer Jezus 40 dagen lang verschenen is op verschillende momenten en op verschillende plaatsen en aan verschillende personen. Maar hier doet hij dat niet. En dat plaatst ons meteen voor de vraag, gemeente, een vraag die niet ik, maar die Lucas ons stelt. Waarom doe je dat zo, Lucas? Waarom wek je op dit moment de indruk dat er tussen Pasen en Hemelvaart maar één dag ligt? Nu, dat heeft alles te maken met wat Lucas voor ogen heeft als hij dat laatste hoofdstuk van zijn evangelie aan het schrijven is. Voor hem is hemelvaart niet aangebroken op die vroege morgen, wanneer Jezus zijn discipelen meeneemt door de straten van Jeruzalem en met hen naar de Olijfberg gaat om daar voor hun ogen op te varen. Maar voor hem is hemelvaart al begonnen in hoofdstuk 9, vers 31. Waar Lucas de evangelist verhaalt hoe de Heer Jezus voor het oog van zijn discipelen in een verheerlijkte gedaante verandert. De berg der verheerlijking. Waar het nacht is geworden en in die duisternis opeens de hemelse glans over de zaligmaker valt en Jezus bijgestaan wordt door Elia aan de ene kant en Mozes aan de andere kant. En zo vertelt de evangelist Lucas, deze twee mannen, Mozes en Elia, spreken met de Heer Jezus over de uittocht, de exodus. Over zijn naderend lijden en sterven. Wat de zaligmaker te wachten staat. En ze plaatsen Jezus lijden en sterven tegen de achtergrond van de schrift. Ze vertroosten Jezus met de belofte van God die hij vervult, maar waar hij zelf ook uiteindelijk zijn houvast in zal vinden. Als hij in de Godverlatenheid alleen wordt achtergelaten. En hij zijn hoop en verwachting moet stellen op bijvoorbeeld die prachtige hemelvaartspsalm, psalm 21. Hij heeft, o God, van u begeerd het eeuwige leven. Gij hebt het hem gegeven. Christus wordt net als u en ik, als wij de Here mogen kennen, troost door de belofte van het evangelie. En Lucas wil eigenlijk zeggen, kijk daar, op de berg der verheerlijking. Daar begint nou hemelvaart. Niet na het kruis, achter het lijden, maar voor het kruis. Voor het graf. Het graf is geen doodlopende weg, is ook geen waagstuk, maar is een doorgangspoort voor Jezus Christus. De deur van dit leven naar het hemelse leven. En vandaar dat Lucas ook sterk in ons gedeelte die eenheid wil vasthouden tussen Pasen en hemelvaart. En dat doet Lucas ook heel concreet aan de hand van een beeld. Laat het maar even lezen, gemeente. Namelijk aan de hand van het beeld van Jezus' handen. Als de zaligmaker staat, zit tussen Jezus' discipelen, vers 38 en 39 ben ik nu, dan zegt hij tegen zijn discipelen, wat zijt gij ontroerd, wat bent u in verwarring, waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En het zijn diezelfde handen die Jezus daarna, vers 50 en 51, opheft, uitstrekt over de hoofden van zijn discipelen. En zo met die uitgestrekte handen opvaart naar de hemel, terugkeert tot zijn Vader. Jezus, handen. Maar even daarvoor Petrus zijn hand mocht inleggen. Uitgenodigd door Jezus, kom maar Petrus. Ik strek mijn hand naar je uit. Ja, je hoeft niet bang te zijn. Raak ze maar aan. Thomas, je kon het toch niet geloven? Nou, overtuig jezelf. En als je het nog niet wil geloven, dan doe ik even mijn kleed omhoog. Leg je hand maar in mijn zij. Voel je toch het litteken? Je hebt het gezien. Die Romeinse soldaat. Met die speer. Stak. Nou, hier zie je het. Het litteken. Voel het maar. Johannes, jij rende toch zo snel vooruit. Om het open graf te zien. Kijk eens naar mijn voeten. Ja, leg je hand er maar in. Voel je de littekens. Jullie zagen toch die Romeinse soldaten op Golgotha. Dat een van hen op enig moment die hamer pakte. Die lange spijkers. Met een paar slagen die spijker er dwars doorheen sloeg. Nou, dit is het. Voel maar. Die handen die Petrus, Thomas en Johannes daarvoor even hebben betast, strekken zich over hun hoofden uit. En zo vaart Jezus op. Doorboorde handen. Ik trek een paar lijnen, gemeente, dan maken we de stap van het eerste punt naar het tweede punt. Wat gaat er onder die doorboorde handen schuil? Nou, dan moet je even rondkijken. Zie je 11 mannen staan. Daar staat Thomas. Die toen er sprake was van uitgaan naar Jeruzalem om te gaan lijden en te gaan sterven. Zijn schouders ophaalde en in doffe berusting tegen zijn medediscipelen zei: nou, laten we maar meegaan, dan zullen we ook wel sterven. Als hij niet wil luisteren, hij weet toch hoe gevaarlijk het in Jeruzalem is? Dat wanneer we daar onze neus laten zien, het Sanhedrin alles op alles zal zetten om ons om het leven te brengen, als hij daar niet naar wil, nou laten we dan maar meegaan. Nog maar de dood. Zo'n Thomas staat onder die doorboorde hand. Dezelfde Thomas die het zei, eerst zien, dan geloven. Onder die hand staat Petrus. Wat een verschil hè, tussen die doorboorde hand van Jezus en die hand van Petrus, die deed toch een keer dit. Ik zweer het. Ik ken hem niet. Je hand gaat er overheen. Onder die hand staat die stille, verlegen Johannes, die Jezus intens lief heeft. En die uitdrukking, de discipel die Jezus lief heeft, moet je twee kanten op vertalen. Niet alleen dat Johannes Jezus lief heeft, maar Jezus heeft Johannes ook lief. Die hand gaat eroverheen. Dan staan gewoon maar mensen onder gemeente. Geen heiligen. Geen engelen. Geen grote. Maar mensen met een lek en gebrek. Met hun onhebbelijkheden. Die ook na hemelvaart soms op een hele pijnlijke manier laten zien dat ze nog niet zo heel veel geleerd hebben van die doorboorde hand. Ik denk even aan Petrus. Die jaren later op Paulus terecht wordt gewezen. Omdat hij het evangelie op dat moment vertekent. En mensen daardoor aan het dwalen brengt. Dat soort mensen staan onder die twee handen. Er is dus ook plaats voor u onder die doorboorde handen. Ik denk even aan een woord van Luther. Zou je dat willen? Gerekend willen worden bij dit samenraapsel van zondaren. Bij die Petrus gaan staan. Met je moedeloosheid bij Thomas. Met je schuchterheid in de schaduw van Johannes. Om onder die handen te staan. Doorboorde handen. Handen die met alles wat er gebeurd is onder die handen, die verschillende mannen, wat zijn ze alle kanten opgevlogen. Ze waren op een gegeven moment in geen velden of wegen meer te bekennen. Maar het zijn die handen die doorboord zijn. Die zich ook voor hen hebben uitgestrekt. En die ook voor hen werden vastgenageld aan het hout van Golgotha. Door alles heen bleef hij dezelfde. Het is alsof Lucas dat met grote klem wil benadrukken. Let erop. Tussen Pasen en hemelvaart is de zaligmaker dezelfde gebleven. En tussen hemelvaart aan de ene kant en de berg der verheerlijking aan de andere kant is hij dezelfde gebleven. Met alles wat er gebeurd is in die tussenliggende periode. Hoe hij teleurgesteld raakte in mens. Hoe hij door iedereen werd verlaten. Op een gegeven moment zelfs werd afgezworen door zijn eigen discipelen. Hij strekt nog steeds zijn handen uit. Wat een trouw. En wat een betrouwbaarheid. Zegenende handen. Dat is het tweede punt. Het beeld van iemand die zegent gemeente in de Bijbel roept bij ons vaak het beeld op van een priester. Je merkt dat trouwens ook wel in de uitleg van dit hoofdstuk, dat sommige schriftuitleggers meteen die kant op gaan. Door de vergelijking te maken met de Heer Jezus hier en de priester in de tempel. Nu is er op zich niks op tegen om die vergelijking te maken, maar het is de vraag of Lucas dat ook wil. Want bij Lucas komt de priester er nou niet zo'n best vanaf. In het hele Lucas-evangelie is er een keer een moment, één keer, van een priester die wil zegenen. Aan het begin van zijn evangelie, in Lucas 1. Je bent me misschien al voor, die priester heet Zacharias. Argeloos loopt hij het heiligdom binnen met die schaal met bloed in zijn handen. Hij doet zijn werk en ik geloof vast dat hij op dat moment ook intens erbij trokken is. Zacharias is een man die God vreest. En nu hij aan de beurt is, en dat gebeurde niet zo heel erg vaak, zal hij ook inderdaad alles van zichzelf hebben gegeven in zijn priesterlijke bediening. Maar opeens staat deze priester aan de grond genageld. Voor hem staat Gabriel, die direct het woord tot hem spreekt. En Zacharias de komst van Johannes de Doper belooft. Voorloper van de Messias. En dan blijkt Zacharias maar een mens te zijn. Met zijn bedenkingen. Met zijn twijfel. Onzekerheid, dat kan toch niet. Mijn vrouw is veel te oud. Kunnen we nou nog op zo'n hoge leeftijd een kindje krijgen en opvoeden? Moet dat allemaal? En dan slaat de stomheid van Filippus, van Zacharias over in stom geslagen worden door Gabriel. Je spreekt geen woord meer, Zacharias. Tot en met de geboorte van Johannes. De man komt naar buiten. Je moet gaan uitleggen aan die grote scharen. Ja. Kan ik zeggen. Zonder zegen naar huis. Dat is de priester in Lucas. Het tweede van de drie keer dat er in het Lucas-evangelie gezegend wordt, is op het moment als Jozef en Maria met hun oudste jongetje in de armen het tempelplein opkomen. Jezus is 40 dagen oud, ze brengen het offer, paar totelduif. Ze kijken om zich heen om te kijken of er een priester in de buurt is. En voordat ze goed en wel beseffen wat er aan de hand is, staat opeens een vreemde man voor Maria, pakt het kind uit haar armen, houdt het omhoog en roept het uit. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. En vervolgens zegent Simeon, Jozef, Maria en het kind. Zegen in de Bijbel is dus niet alleen weggelegd aan een priester, maar ook aan mensen. Ik moet even denken, gemeente, aan, nou, ik heb zijn naam wel eens eerder genoemd, aan wijlen dominee Bal. Die op zijn sterfbed zijn kinderen riep en één voor één hen zegende. Misschien heb jij dat ook meegemaakt met je eigen vader of moeder. Dat vergeet je nooit meer. De stervende handen. De laatste woorden. Daar moeten we hier ook aan denken. Niet aan sterven, maar wel aan afscheid nemen. Zoals Jacob afscheid nam van zijn zonen en hen zegende. Zo ook hier. Jezus die afscheid neemt van zijn discipelen en hen zegent. En met die zegenende gebaar, het uitstrekken van zijn handen, zonder woorden uitspreekt dat hij wel opvaart naar de hemel, maar verbonden blijft met hen. Ik ben met u. Laat het even heel concreet voorstellen, gemeente. 11 mannen om Jezus heen. Handen die zich uitstrekken over die hoofd. Als Jezus daar zo staat, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, dan passen ze denk ik net zo onder die uitgespreide armen, toch? Zo eromheen. Daar komt niemand meer bij. Maar terwijl Jezus die handen uitgespreid houdt, gaat hij omhoog. Wij herkennen dat beeld een beetje, gemeente. Ik kreeg er laatst nog een reactie op. We hebben hier in de Boaskerk verschillende keren het avondmaal bediend in bijzondere omstandigheden. En bij de laatste tafel stond ik dan hier beneden. Om de zegen op te leggen. En ik kreeg wel eens de reactie terug. Het was toen ook om praktische reden, ook vanwege de tijd. Zondagsschool in de gereformeerde gemeente begon alweer kort daarna, dus we moesten ook opletten op de tijd. Maar ik kreeg ook wel eens de reactie vanuit de gemeente, ja dominee, als u daar zo beneden staat en de avondmaalgangers staan daar zo voor, dan zien wij u niet. En u heeft gelijk. Nu zien we Jezus omhoog gaan met die zegenende handen. Eerst konden er nog maar 11 mannen onder. Toen Betanië, Jeruzalem, Judea, Samaria, de uiterste der aarde, dus ook Sliedrecht. Daarom moet hij ook opvaren. zodat de rijkwijde van Jezus zegenende handen op enig moment heel de wereld omvat. Mooi, hè? Alsof Christus wil zeggen: ik wil tot een zegen zijn voor iedereen, waar dan ook, op welke plaats, van welke afkomst, welk volk. Zegenende handen, want aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Alsof die twee kleine handen, want het blijven gewone handen, heel de wereld wil omvatten. Dan zie je eerst die hand zo boven je. Steeds hoger en hoger en hoger, totdat een wolk ertussen wordt geschoven. Maar Lucas wil als het ware zeggen: achter die wolk staat nog steeds die zegenende middelaar. Hij neemt hen in die handen mee tot voor Gods troon. Wat neemt hij mee? Hun moeite, hun zorg, hun strijd, hun aanvechting, hun zwakte. Hij neemt het niet alleen mee, zoals een engel een boodschap van God meeneemt naar de aarde en een boodschap van zijn kinderen terugneemt naar de hemel. Nee, hij neemt het mee als één van hen. We horen het vanmorgen ook doorklinken in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat deze hoge priester niet in staat is om geen medelijden te hebben. Het is alsof Guido de Brea daarachter de schrift wil zeggen: dat is ondenkbaar. Dat hij alles is vergeten wat hij zelf heeft doorstaan. Dat hij alle moeite die hij gekend heeft, alle zorgen die hij gedragen heeft, alle aanvechting waarmee hij te kampen heeft gehad, achter zich heeft gelaten, vergeten is. Nee, hij neemt het mee. In die zegenende handen neemt hij ons leven mee tot voor Gods troon. Zo komt hij de hemel binnen. Met ons leven. Om op ons leven Gods zegen af te stemmen. En wat voor zegen is dat eigenlijk? We lezen het een paar keer, kijkt u maar even met me mee, gemeente, vers 50 en 51. Lucas noemt het twee keer en dat wil dan eigenlijk zeggen, zet er een streepje onder. Hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Lucas wil als het ware zeggen, let op, dit is de kern. Zegende hij hen. Dat staat centraal. Maar wat is die zegen? Welke zegen geeft Jezus aan zijn discipelen mee? Is dat de zegen van geloof? Wat is het geloof zonder Christus? Is dat de zegen van de liefde? Hoe kan de liefde beminnen als Christus er niet is? Is dat de zegen van de hoop? Waar vindt de hoop zijn houvast? Als het niet kan rusten in de kruiswonden van Christus en zich zo kan verankeren in het volbrachte werk van de middelaar. Is dat de zegen van de vrede? Wat blijft er van de vrede over? Als de grote vredeaanstichter, de Heere Jezus Christus, er niet is. Is dat de zegen van vreugde? Hoe kunnen wij ons verheugen in God als we Jezus missen? Is dat de zegen van aanbidding? Hoe kan ik God aanbidden als mijn hart zich niet kan richten op de verhoogde Christus? De zegeningen van de Heere Jezus Christus gemeente vallen allemaal in het niet. Als Christus er niet is. En kijkt u even met me mee, vers 39. Waar Jezus het zelf zegt. Zie mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Dat is de zegen. Ik ben het zelf. Ik ben het die de Vader belooft. Ik ben het die de Geest zendt. Ik ben het waaruit de Geest alle hemelse goederen verzamelt om ze uit te delen en toe te passen in het hart van zondaren. Ik ben het. Ik ben met u. Dat is de zegen. Ik ben het. En dan krijgen we de merkwaardige gemeente, de merkwaardige boodschap van de hemelvaart. Mag ik het even zo zeggen, dat hemelvaart verkondigt. Hij is hier niet en hij is hier wel. Hij is hier niet als je om je heen kijkt. Hij is hier wel als je luistert. Hij is hier niet als je Jezus zoekt. Hij is hier wel als je om de Heere, de verhoogde Heere Jezus vraagt. Weg en toch aanwezig, maar niet weg in het luchtledige. Hij is thuis bij God. En daarom ben ik nu al thuis bij hem. Dat is de zegen. Als hij zegt, ik ben met u, zegt de kerk op hemelvaart en wij zijn bij u. Al ben je arm gemeente. Als je Christus niet als zegen hebt. Kijk eens naar zijn gewilligheid vanmorgen. Uitgestrekte armen. Alsof hij de hele wereld mee wil nemen de hemel in. Uitgestrekte armen. Waarmee je alles als het ware wil geven. Wat hij heeft verworven. En uit wil delen. Kijk eens onder die handen. Om niet onder die handen te willen staan, moet je je beter weten dan Petrus. Geloviger vinden dan Thomas. Meer betrokkenheid hebben op Jezus dan Johannes. Maar die handen zeggen vanmorgen ook tot ons op deze hemelvaartsdag. Kom nou tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat is de zegen. Maak er een stap gemeente naar het derde en het laatste punt. Jezus, handen. In het begin van de preekgemeente maakte ik de opmerking, en ik hoop dat u dat onthoudt en meeneemt, het bijzondere van hemelvaart is het gewone. Wat maakt hemelvaart nou zo bijzonder? Dat het gewoon is, een gewone man. Mensen in die tijd waren ongeveer 1,5 meter groot. Dat was Jezus denk ik ook. Gewone handen die je kan aanraken, zo hebben we net gezien. Hij zit voor de ogen van zijn discipelen gewoon even te eten. Een bordje, beker, stoel, tafel. Je mag hem gewoon even aanraken. Je grijpt niet mis. Nee, toen Maria Magdalena Jezus zag, greep ze hem vast. Gewone hand. Waarmee Jezus gewerkt heeft in de timmermansplaats van zijn vader. Waarmee hij geld heeft gewisseld om zijn boodschappen te kunnen doen. Een hand die hij gelegd heeft op de hoofd van kleine kinderen om hen te zegenen. Een hand die hij legde op een melaats toen hij sprak, ik wil, word gereinigd. Een hand waarmee hij het brood brak. Een hand die gebonden werd. Een hand die vastgenageld werd aan het hout. Een gewone hand. Kijkt u op deze hemelvaartdag even naar uw eigen hand. Ik zal het doen met mijn hand. 48 jaar. Ik zeg het met respect voor mijn lichaam, maar het heeft wel zijn beste tijd gehad. En wat heeft die hand al veel gedaan? Die hand greep vast. Liet los. Die hand speelde. Die hand stal. Sloeg. Maakte schunnige gebaren. Die hand gewerkt. Lag open door het vele werk. Die hand takelt af. Die hand gaat zometeen, als God de tijd geeft, rimpelen. Wordt vermagerd. Sterft. Wordt begraven. En verdwijnt in het stof. Met alles. Dat is uw hand. Jouw hand. Mijn hand. En op deze hemelvaartsdag zegt Jezus: kijk naar mijn hand. Je kan het aanraken. Je kan het voelen, het litteken. En je ervan overtuigen dat dit lichaam, een gewoon lichaam, als een pand voor jouw lichaam, wordt bewaard bij God. Terwijl ik vanwege mijn handen me vertroost in de kruiswonde van Christus, omdat die handen hebben gezondigd, blijft zijn hand heilig. Terwijl mijn hand verzwakt, moet ik me zo meteen laten dragen door zijn hand. Terwijl mijn handen en mijn lichaam, als God het geeft, straks wordt begraven, blijft zijn hand en zijn lichaam leven. Hij is de opstanding en het leven. Met een waarachtig lichaam zit hij op dit moment aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Om te garanderen door zijn lichaam, zijn waarachtig lichaam en zijn waarachtige handen, dat hij leeft en ik zal leven. Dat zoals hij nu daar is met zijn lichaam en zijn unieke vingerafdruk en zijn unieke groeven in zijn hand, mijn hand zometeen zal herrijzen uit het stof, omdat zijn hand al door het graf heen is. Hij heeft eigenhandig de dood gedood, begraven en achtergelaten in het graf. Opdat wanneer u en ik, als we de Heere Jezus Christus mogen kennen, zometeen begraven worden, nee, we werden met hem begraven. Zometeen ons lichaam mogen laten rusten in de handen van de zaligmaker. Die het lichaam zegent, bewaart, beschermt en straks terugroept uit de dood. En daarom vertelt Lucas nu alles in één keer. Pasen en hemelvaart. Opstanding en wederkomst hoort bij elkaar. Wat een zegen.